Ik denk dat er heel veel andere mensen gewoon denken, wat lult die Helmut Marko nou? Het gaat toch over, dus toch, je haalt ook niet gelijk je keeper uit de goal als die een keer een doelpunt doorlaat. Ik bedoel, shit happens.
Hallo iedereen, Max Verstappen hier, wereldkampioen Formule 1 en je luistert naar Grand Prix Radio.
Max Verstappen, meedogenloos tijdens een simrace op Spa-Francorchamps. Voormalig Alfa Tauri-coureur Nick de Vries zegt nog altijd niks. Red Bull-coureur Sergio Perez geeft het op en we blikken vooruit naar de Grand Prix van Hongarije. Welkom bij aflevering 29, jaargang 5 van Nederlands grootste Formule 1-podcast vanuit de Harbour Club in Vinkeveen. Mijn naam is Twan van Peperstraat en dit is Formule 1 aan tafel.
Get me out of this fire.
This has been incredible. Points on debut.
There's something loose between my legs.
Simply lovely, mate.
Yo, hey. Yo, ho.
I guess we're stopping one.
Dit is de grootste Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.
Met ook vandaag weer drie gasten. Meindert van Buren is er, voormalig F2-coureur en ondernemer. Ja, Meindert, hoe zwaar is de druk bij Sergio Perez om komend weekend in Hongarije goed te presteren?
Zwaar. Heel zwaar, denk ik. Als je al 5-6 keer niet in Q3 terechtkomt. Ja, en daardoor, je kan je race pace wel goed hebben. Maar ja, zolang je achteraan moet beginnen, je moet al die mensen inhalen voordat je bij Max bent. Ja, dan is Max al bij de horizon vertrokken.
Ook de gast is Linda Vermeeren, sportverslaggever bij Omroep Friesland en Formule 1 Magazine. Jij kent Max al heel lang. Mm-hmm. Hoe lang al?
Ja, sinds hij in de luiers liep.
En hoe komt dat zo?
Ik was erbij in Oostenrijk toen hij daar was. Toen reed Jos Verstappen nog bij Arrows. Dus lang, lang geleden.
Jeetje man, dat is een zwart-wit tijdperk bijna. En te gast is DJ, producer en muziekdeskundige Ronald Molendijk. Ronald, waarom hebben ze Nick de Vries per direct eruit gegooid bij AlphaTauri?
Omdat Helmut Marko het IQ van een ad heeft.
Dat is luid en duidelijk. Gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Eerst maar eens naar Max Verstappen, want die nam afgelopen weekend weer deel aan een simrace voor Team Redline. Een 3 uur durende race genaamd Golden Toast Grand Prix Simrace. Dat gaan we op het circuit van Spa-Francorchamps. Verstappen pakte pole, maar werd al direct in de ronde getikt door de Duitser Sven Ola Hase. Die verremde zich, Verstappen vloog rechtdoor, tikte zijn teamgenoot ook nog van de baan. Verstappen kon door, drukte later in de race diezelfde Hase van de baan. Verstappen werd gedisqualificeerd, Hase viel uit. Meinert, jij hebt het een beetje gezien. Dit is toch wel opmerkelijk. Wij dachten dat Verstappen wat rustiger was geworden.
Ja, dat dachten we allemaal. Maar dat temperament zit er nog in. En in zo'n simrace dan is het toch blijft het een computerspelletje. En ik heb het even bekeken. Maar ja, de frustratie is hoog na bocht 1. En in bocht 5 zat hij er alweer achter. Hij moest hele bochten afsteken om erachter te komen. Maar ja, uiteindelijk, ik geef hem gelijk. Alleen, ja, je maken kan je het niet echt.
Ja, is het een beetje een vorm van afreageren?
Nou, je zou denken dat hij een inhaalrace wel weer eens leuk zou vinden na de hele tijd alles te winnen. En
daar was niet eens om te doen, hoor. Zoveel als hij afsneed. Maar hoe zou jij het omschrijven, deze actie van Verstappen?
Ja, dat is toch typisch, Max. Dat kon je al invullen voordat ik die beelden zag.
Ja, maar bedoel, ja, hierna kun je je computer uitzetten en niks aan de hand. Dit zou hij natuurlijk in een echte race never nooit doen.
Nee, omdat het te veel op het spel staat.
Ja, je hebt het ook een beetje gezien, ja. Ronald. Hoe zou jij typeren wat Verstappen dat deed?
Nou, ik moet je zeggen, ik ben dit jaar begonnen met karten. Ik heb een hele late, ik stap heel laat in. Hè. Ik heb het idee dat ik nog steeds wel gescout kan worden door de team.
Nog steeds met ambities?
Terecht, ja. En ik herken dat wel, want als je in de kart zit en daar rijdt iemand achterin bij, dan denk je, godverdomme, waar? Dus ik snap volledig die emotie die hij heeft in zo'n sim. Jazeker wel.
Ja, dit is trouwens natuurlijk gewoon wat Verstappen doet, hè. Zo'n weekend waar even niks op het programma staat om toch...
Ja, het is dat warm... of boodschappen met je vrouw doen. Is een van de twee.
Maar is het ook een beetje warm blijven? Is het,
het is vooral een hobby. Max vindt gewoon alles wat met autoracen, wat met besturen van auto's te maken heeft, vindt hij fantastisch. Dus of het nou in het echt is of in een simulator. En je onderhoudt daarmee natuurlijk ook een beetje je techniek. Want alles is hetzelfde op techniek. Alleen in het echt komen de G-krachten bij kijken en natuurlijk hele andere dingen. En ja, dit is leuk. Hij rijdt natuurlijk ook 24 uur races met Team Red Light. En dat vindt hij echt hartstikke leuk.
En finisher maakt eigenlijk niet uit dan, hè?
Nee. Volgens mij is hij toch ook heel lang bezig om zo'n simauto dan op de beste manier af te stellen. Dat is toch ook heel erg vergelijkbaar met zijn normale werk.
Klopt. Ja, je moet echt heel veel afstellingen doen. En daarmee maak je jezelf natuurlijk ook steeds wijzer in het afstellen van een auto. Want uiteindelijk een Formule 1 team probeert je altijd een beetje als coureur dom te houden. In die zin, je mag aangeven wat de auto doet en wat je nodig hebt. Alleen ze hebben natuurlijk liever niet dat je alle afstellingen weet. En daarmee maakt hij zichzelf ook al een stukje wijzer.
Ja. En dit is natuurlijk hobby. Hè? Hij heeft dat in het begin van zijn carrière in de Formule 1 heel erg gebruikt om zichzelf wijzer te maken. We weten allemaal natuurlijk die actie nog met Nasser en Blanchimont. Ja. En daar hebben ze al die mogelijkheden van tevoren uitvoerig getest. Om te kijken van kan het? Eigenlijk kan het niet. En zo hebben ze echt alle mogelijkheden nagegaan. En ja, daarvan wist hij van... Zit ik in die positie, dan moet ik het zo doen.
Ja. Goed, ja, Verstappen. Nog de enige Nederlander in de Formule 1. Want die andere is ontslagen. Nick de Vries bij AlphaTauri. De hele racewereld vindt er iets van. Verschillende prominenten laten zich uit over het handelen van Helmut Marko en zijn team. De Vries wordt nu vervangen door Daniel Ricciardo, de reservecoureur bij Red Bull. Formule 1 heeft nu nog maar één Nederlander over. Ja, wat vinden we van het ontslag van de Vries?
Ik vind het echt ongelooflijk. Kijk, ten eerste even... Helmut Marko is dan de man die knoop door moet hakken. Maar hij is natuurlijk ook de man die hem als eerste in die auto heeft gezet. En dat was eerst hele grote woorden, toch? Van hij moet het team even op sleeptouw nemen. Dit is de beste. Daar komt de Messias.
Ja.
Drie races later was het... Ja, het valt toch erg tegen. Het lukt gewoon niet. Dus nog meer druk op de schouders van zo iemand... Ik zou denken, je kan ook gewoon positief gaan coachen een keer. In plaats van echt altijd maar die norsige oude man te zijn. Je kan ook gewoon een keer zeggen, van, joh, wat kunnen we dan voor jou doen om je naar voren te brengen? En tegelijkertijd, hij is ook de man die dat opleidingsteam traject... Hij haalt altijd jongetjes van 12, 13 uit die kart en die moeten het dan worden. Ja, blijkt gewoon dat het niet werkt. En dus hebben ze iemand aan de zijkant, Nick de Vries, naar binnen gehaald. Ja, ik zou gewoon vertrouwen in zo'n jonge pompen. Kom op, hij heeft ook niet elke race een auto opgevouwen, toch?
Nee, heeft die finish niet gehaald. Ja.
Wat is dan helemaal het probleem?
Ja, deels mee eens. Deels is het natuurlijk prestatiegericht. En dat valt tegen. En zeker als je iemand met vlag en wimpel binnenhaalt. Nou denk ik wel dat de race in Monza vorig jaar heel erg vertekent. Omdat de auto daar, die had, die Williams, die liep als een gek op rechtstukken. Nou, het enige wat je nodig hebt in Monza is hele hoge topsnelheid. Nou, dat had hij. Dus die auto was bij uitstek een auto die in de top 10 kon finishen. En Nick ken ik als iemand die heel hard kan rijden, alleen veel tijd nodig heeft. Hij heeft nooit rechtstreeks in een auto gelijke race gewonnen of kampioen geworden. Daar had hij altijd meerjarige jaren voor nodig. En als je dan kijkt naar nu, ja, dan had hij gewoon meer tijd nodig gehad. Maar ja, het is geen nieuwe Max Verstappen.
Ik wil nog even bij toevoegen. We hebben het over het zusterteam van Red Bull.
Ja, ja.
Als ik als Helmut Marko was, zou ik me eerder daar druk over maken. Dat je zusterauto gewoon consequent achteraan rijdt en alleen maar verder naar achteren gaat. Dan dat je alle problemen op één poppetje gooit.
Ja, want onder andere Martin Brundle, Sebastian Vettel, Felix da Costa. Die steunden allemaal de Vries. Ja, het zegt ook wel iets misschien wel over het handelen van Red Bull.
Ja, maar ja, dat had Nick de Vries natuurlijk ook van tevoren kunnen weten. Dat Marko zo grillig is. Hè? Als je kijkt hoeveel coureurs het uiteindelijk gered hebben.
Ja.
Zijn het er maar vrij weinig. En uiteindelijk moeten ze daar zelf ook in de spiegel kijken. En dat doet Marko natuurlijk liever niet. Maar van tevoren had hij ook kunnen weten wat voor coureur Nick de Vries is. Dat hij gewoon altijd veel tijd nodig heeft. Dat hij snel is. Maar daar gewoon de kans voor nodig heeft. Ja. En die auto, ja... Dat helpt natuurlijk ook niet mee. Hè?
Maar mogen we het dan zelfs al mismanagement van Red Bull noemen? Of
vind ik wel.
Ja, volledig wel, ja. Ja. Kijk, nogmaals, als je iemand... hadden ze nou mij gebeld en gezegd... jij moet in die auto gaan zitten... dan denk ik, ja, terecht dat je hem na 5 races eruit haalt. Misschien na 5 rondjes wel, als het me al lukt. Maar je hebt het gewoon over iemand die toch wel gepokt en gemazeld is... als coureur. Hij heeft gewoon een naam. Je kan zien wat hij heeft gedaan. Dan moet je ook niet verwachten dat hij consequent achter Max Verstappen elke bocht injankt. Dat werkt toch ook gewoon niet?
Ja. En wat natuurlijk ook heel verkeerd is geweest, is om hem gelijk neer te zetten als kopman. Dat hadden ze nooit moeten doen. Zeker niet met de kennis die ze eigenlijk hadden moeten hebben. Hè? Ja. Van dat hij niet zo'n hij is niet te vergelijken met Max. Max die zet je in een auto en die rijdt wel. Welke problemen die auto ook heeft. En die kan dat gewoon niet.
Nou ja, op zijn ervaring had hij wel moeten kunnen presteren als kopman.
Maar wat had hij dan moeten doen?
Ja, maar dit is toch voor het eerst dat hij Formule 1 rijdt?
Precies.
Hij is jaren uit die Formule auto's geweest. Ja, Formule 1 is toch niet te vergelijken met Formule 2 of dit. En, en hij heeft anderhalve dag getest voor het seizoen begon.
Ja, alleen
ik
uiteindelijk.
Ik vind niet dat hij heeft geen kans gekregen eigenlijk. Nee. Ik vind dat hij vroeg eruit gegooid.
Uiteindelijk niet, maar wie krijgt die kans wel? Uiteindelijk moet je erin meteen snel kunnen zijn. En dat...
Hij was toch ook meteen snel?
Hij heeft toch ook 2 jaar mogen aankloten?
Kijk, hij was toch ook meteen snel?
Hij zoekt een nieuwe Max Verstappen. Die vindt hij niet. Alleen ik vind dat hij zich beter had moeten kijken naar de geschiedenis van Nick. Want als je daarin had gekeken, had je geweten dat hij meer tijd nodig had gehad. En als je een jongen wil die na 5 races snel is, ja, dan moet je er iemand anders in zetten.
Kijk
hem. Alleen, hij heeft gewoon meer tijd nodig. En dat is in de wereld van Formule 1, krijg je die niet.
Nee, maar dat hadden ze van tevoren kunnen weten. Of wat wilde jij dat ook zeggen?
Ja, nee. Wat we er ook nog ergens tegen de borst uit is dat we inmiddels ook in een soort periode leven in de geschiedenis van de mensheid. Dat we proberen een beetje lief voor elkaar af en toe te zijn. Dat niet alles meer afgezaagd hoeft te worden de hele tijd. En als ik dan gewoon kijk naar de positie die deze man heeft, ook ten opzichte van jonge mensen, vind ik het echt gênant gedrag. Echt.
Volgens Ralf Schumacher is dit het doodvonnis voor Nick de Vries. Gaan we hem nog ergens terugzien?
Ja. Ik denk dat er heel veel andere mensen gewoon denken, wat lult die Helmut Marko nou? Het gaat toch over, dit is toch, je haalt ook niet gelijk je keeper uit de goal als hij een keer een doelpunt doorlaat. Ik bedoel, shit happens.
Ja.
Ja, als hij er een paar achter elkaar doorlaat, zoals die oude keeper van Ajax recentelijk deed, dan heb je misschien een ander probleem. Maar niet, toch niet gelijk.
Ja. Nou zagen we ook alweer beelden van de Vries met Toto Wolff. Ja. Wat moeten we daaruit afleiden?
Niks voorlopig. Ik denk dat Toto gewoon een goede relatie heeft met Nick. En dat hij gewoon heeft gezegd, laten we eens een bak koffie doen. En laten we eens even het verhaal bespreken wat er gebeurd is. En laten we kijken wat we vanaf nu wel of niet voor je kunnen betekenen. En er zal echt wel, zoals we hiervoor ook zeiden, misschien in het werk of bij andere series een stoeltje vrijkomen. Maar ik denk dat het boek Formule 1 wel dicht is. Ja.
Ricciardo, die heeft natuurlijk heel goed getest wat betreft de banden op Silverstone. Zal dat misschien een beetje de beslissing hebben versneld?
100%. Want uiteindelijk, en kijk, het is niet een geheim dat Christian Horner geen fan was van Nick. Dus die zei al vanaf het begin af aan, dit is geen goede keuze. Nou, die heeft natuurlijk op een gegeven moment gewoon de datasheets en de rondetijden doorgestuurd naar Helmut Marko. Van, hey, kijk eens wat hier gebeurt met Daniel Ricciardo. Zou dit geen optie zijn? Ja, en Helmut heeft natuurlijk al 5 races de druk bij Max erop liggen. Dus die heeft zich ook in een positie gewurmd, Helmut zelf, waar die ook op een gegeven moment niet anders kon en ook onder druk kwam te staan vanuit andere posities van Red Bull.
Ja.
Ja, en de timing is perfect, hè? Want Toro Rosso heeft voor Budapest echt omcirkeld in de agenda. Omdat dat circuit eigenlijk de enige kans is waar ze wat kunnen laten zien. Dus zetten ze Ricciardo erin, dan gaat hij misschien wel iets laten zien. Zou de enige kans kunnen zijn in die auto waar je niks mee kan.
Als hij dan
toch wat laat zien, hè, dan kunnen ze zeggen van, zie je, hij kan het wel. Want Ricciardo gaat het natuurlijk ontzettend moeilijk krijgen in die auto.
Ja.
Ik wil dus ook nog even aangeven dat ook Ricciardo is dus iemand die uit het hele Red Bull kamp gewoon gesneuveld is.
Ja.
Snap je? En die komt dan via een gigantische U-bocht, wordt die weer teruggezet als, nu moet jij het maar gaan oplossen. Waar is dan dat hele heilige opleidkamp van Red Bull?
Ja. Die had trouwens ook zelf gezegd, Ricciardo, een half jaar geleden, van ja, ik ben een beetje het plezier, de motivatie kwijt. Ja, en een half jaar later dan sta je er weer.
Maar hij is zelf weggegaan bij Red Bull. Want Max kwam daar.
Ja.
Max heeft waanzinnig gepresteerd. En hij werd een klein beetje op die tweede rol gezet. En toen zei hij, dat accepteer ik niet. En toen is hij verhuisd naar McLaren.
Ja.
Maar dat is precies wat ik bedoel. Dan ben je toch in het boekje van Helmut Marko sowieso al af?
Ja.
En dan neem je nu dus weer iemand terug die eigenlijk af was.
Nee, hetzelfde als Alex Albon.
Slecht management.
Slecht management. Oké, wie had het misschien anders moeten doen? Behalve Ricciardo, is er een andere naam die oppopt?
Haal dan een jonge gast waar ze altijd zo prat op gaan.
Ik vind het eigenlijk best wel een goede keuze. Want Ricciardo, die heeft niks te verliezen. Hè? Die heeft zijn zegens gehaald. Eigenlijk was hij al afgeschreven naar McLaren. Als je nu Lawson erin zet, hè? Liam Lawson uit Nieuw-Zeeland. In die slechte auto, die heeft alles te verliezen. Als hij het niet waarmaakt, dan is zijn carrière ook al over voordat het begonnen is. Dus zet Ricciardo maar in. Laat maar zien wat hij nog kan.
Of laat Nick de Vries gewoon zitten.
Ja, dat.
Maar jij zegt niks te verliezen. Van de andere kant kun je toch ook zeggen, Ricciardo heeft van alles te verliezen. Die heeft er op zich een prima naam.
Ja, maar naar McLaren en Renault, wat hij daar heeft laten zien de afgelopen jaren, zat niemand meer op hem te wachten.
En naast Max.
Ja,
goed. Zou er misschien nog iets anders achter deze deal schuil gaan? Als je nu dit doet over 2 jaar, wie weet. Misschien zit je nog een keer naast Max.
Nee, dat lijkt me niet, toch?
Als Perez er niet presteert, dan zoals waar we net over hadden. Als Perez echt niet presteert, dan gaat hij ook een keer weg.
We hebben een vraag gekregen van een luisteraar, Joost Verschuren, over rondjes rijden van Formule 1-auto's voor de start. Raad het autogeluid gaan we straks doen. Speel mee en ga op onze kosten tanken. Win ook de Flitsmeister 2 Plus. Een fles officiële Ferrari Formule 1 champagne. Red Bull-coureur Sergio Perez geeft het op. En we blikken vooruit naar de Grand Prix van Hongarije komend weekend. Tot zo.
Kaarten voor de officiële Max Verstappen-tribunes voor de Grote Prijs van Oostenrijk in 2024 zijn vanaf nu alleen verkrijgbaar bij Verstappen.com. Moedig Max ook in 24 aan en koop snel je kaarten, want op is op. Verstappen.com is het enige en officiële verkoopkanaal van tickets voor de Max Verstappen-tribunes. Tank, Tink, Max korting. Profiteer en race nu naar dink.nl.
WePly zet jouw websitebezoekers om in bruikbare leads. Met de volledig uitbesteden live chat van WePly haal je meer waardevolle leads uit je website. Al meer dan 2000 tevreden bedrijven gingen hiervoor. Probeer WePly 7 dagen gratis en ontdek het gemak van sales gekwalificeerde leads rechtstreeks in je inbox. Kijk op weply.nl/Grand Prix Radio voor meer informatie.
Zie Max Verstappen voor het laatst dit jaar in Europa racen en reis met GP Ticket naar de Grand Prix van Italië in Monza. GP Ticket heeft complete 4 of 5 daagse vlieg. Reizen met de allerbeste tribuneplaatsen. Kies voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van gpticket.nl.
Welkom terug bij de grootste Formule 1-podcast van Nederland. Dit is Formule 1 aan tafel. Er is een vraag binnengekomen van een luisteraar, Joost Verschuren. Ja, heb je ook een vraag? Kom maar door via f1aantafel@grandprixradio.nl. Hij zegt, ik ben nu al een aantal keren naar een Formule 1-race geweest. Ook 2 weken geleden was ik erbij in Oostenrijk. Ongeveer 40 minuten voorafgaand aan de start op zondag rijden alle auto's van de pitbox naar de grid. En wat mij opvalt is dat ze op dat moment 2 à 3 rondjes rijden in plaats van direct naar de eerste ronde te stoppen op de grid. Waarom doen ze dat? Dat kost toch alleen maar banden om op dat moment 1 à 2 rondjes extra te rijden?
Ah, Ronald is ons nieuw aanstormend talent. Dus ik denk dat Ronald, die weet al.
Ja, oh, jij denkt dat dat kaart echt iets voorstelt?
Ja, nou ja.
Nou, doe er niet, ging er niet vanuit. Over.
Nee, dat is puur om of alles goed is, alle systemen goed werken, een check-up. Dat doen ze ook op hele oude banden, gewoon die ze in de rest van de race niet meer nodig hebben. Die worden gewoon vanuit de kwalificatie daarna nog 1 keer gebruikt om die 3 rondjes op te rijden. Systemen checken. Je mag qua afstelling niks meer doen, want het is park vermee. Maar goed, je weet wel of de auto goed is en of die het vol gaat houden in de hele race.
Goed, heb je ook een vraag? Mail hem door naar f1aantafel@grandprixradio.nl. Overigens kwamen er nog een aantal vragen over wie nu de stem was in de leader van F1 aan tafel. Die zegt, I guess Verstappen won. Dat was inderdaad de stem van Fernando Alonso. Begin juni schreeuwde hij het nog van de hoogste daken. Maar na de maand juni en begin juli heeft Sergio Perez, de teamgenoot van Max Verstappen, toch zijn doelstelling ietsje bijgesteld. In Madrid, waar hij aanwezig is voor showruns van Red Bull, vertelde hij dat de tweede plaats in het WK het hoogst haalbaar is. Ja, wat gaat er de laatste tijd mis bij Perez?
Ik denk dat hij gewoon geknakt is. Dat, ja, weet je, die gast, die het is heel mooi hè, dat je ambities hebt, dat je denkt Max te kunnen verslaan. Dat moet natuurlijk ook als coureur, moet je denken dat je de beste bent. Maar als het eenmaal niet lukt, en ja, vooral in de kwalificaties, ja, jij kan het misschien beter zeggen, maar ik denk dat als je mentaal niet goed zit, dan lukt het niet.
Ja. Maar die tweede plaats is toch gewoon het hele seizoen het hoogst haalbaar geweest?
Ja, achteraf wel. Maar kijk, wat jij ook zegt, het is, je moet dat als Formule 1-coureur wel in je hoofd hebben. Als je daar zit, ja, bij een voetbalwedstrijd ga je ook niet zeggen, nou, als we met -2 verliezen, dan ben ik blij. Ja, ja, nee, ja, je gaat erin om te winnen. Ja, dat alleen mentaal is dat best wel zwaar om te accepteren dat je gewoon niet de snelste coureur bent. Maar ja, de tweede plek het hoogst haalbaar is.
Had Red Bull misschien duidelijker moeten communiceren? Gewoon Verstappen als eerste
aan Helmut Marko moeten vragen. Wat vind jij er nou van dat deze man niet goed presteert? Moet hij niet er gewoon eruit? Nee, totaal verschillende meetlatten worden er ook gehanteerd.
Maar je kunt toch aan het begin van het seizoen gewoon toch duidelijker zijn. Gewoon zeggen van, ja, Verstappen is de nummer 1, Perez.
Ik denk dat ze dat allemaal wel voelen. Maar ik begrijp ook wel dat als je als coureur gewoon zegt, ik ga er dit jaar voor. En je wint ineens. En je kwalificeert een keertje beter. Dat je denkt, nou, nu hebben we het lek boven. Daarnaast denk ik dat de firma Verstappen inmiddels gewoon verschrikkelijk goed is om achter de schermen het team helemaal naar je toe te trekken. Ja. En gewoon te zeggen, joh, die auto moet een beetje meer dit. Of ik wil een beetje meer dat. En dat gebeurt dan ook.
Stel nou hypothetisch, als Verstappen er niet was geweest, is Perez dan een potentiële wereldkampioen?
Nee.
Nee, dat denk ik niet. Maar bij Red Bull maakt toch geen flikker uit wie er nou één of twee staat. Zij willen gewoon twee auto's vooraan. En of dat nou poppetje Max is of poppetje Perez of poppetje Nick de Vries of Tsunoda, dat maakt niet uit. Maar er moeten gewoon twee auto's van Red Bull moeten er vooraan staan.
Misschien qua marketing maakt het misschien ook nog wel uit. Dat je toch wel met een hele jonge frisse gast vooraan wil staan in plaats van ja, een minder frisse gast.
Staat hier een fles Ferrari Trento Doc. Die kunnen we naar jou sturen. We doen er ook nog een Flixmeister Tour bovenop en een volle tank brandstof voor je auto. Je hebt maar twee dingen nodig. Een goed antwoord en een beetje geluk. Mario de Pizzaman is bij Paul van Bergen in Druten. En staat weer naast, ja, Jan Knevel.
Zo Jan Knevel, waar was jij al die tijd?
Ja, druk, druk, druk Mario. Hè? Af en toe moet ik ook een beetje ontspannen.
En dan vertel je me net dat je op vakantie gaat?
Ja, lekker een beetje weg.
Doe je goed. Zeg, we moeten wat meer informatie geven over de auto's.
Het is te lastig voor de meeste.
Ja, het is een vrij moeilijk spelonderdeel, dus we gaan het wat meer specificeren. Dus alles wat je kan zeggen over deze auto is welkom. Vertel maar.
Het is een cabrio. Hij is zwart. Het is een tweezitter. Het is een achtcilinder. Ik heb maar één achtcilinder cabrio zwart, dus ik denk dat ik voldoende informatie heb gegeven.
Er zit een stuur op.
Ja. Een bijna rond stuur. Hij is van onder een beetje vlak, dus niet helemaal rond.
Ik ben reuze benieuwd naar het geluid.
Ik slinger hem aan voor je, Mario.
Heerlijk. Lijkt Ricciardo wel in zijn nieuwe Alfa Tauri.
Lekker, hè? Dat klinkt ook echt als Grand Prix Radio, deze auto. Lekker, man.
Goed zo. Waar vinden we deze auto?
Deze vinden we natuurlijk weer op www.paulvanbergen.nl. Ja, daar vind je hem wel. I like Paul, hè? I like Paul.
Zijn naar I like Paul?
En like Paul. Ja, ik like hem ook, hoor.
Op Instagram?
Ook dat.
Van welke auto was dit geluid? Stuur je antwoord naar f1aantafel@grandprixradio.nl. De winnaar van vorige week is Lucien van Schendel. Het geluid was dat van een Mercedes GLA 250e Hybrid. Veel rijplezier. Je mag de tank van je auto helemaal volgooien bij Tink. Je krijgt ook de Flixmeister Tour te waarde van €80 erbovenop. Die voorkomt dat je te hard rijdt. En proost, want je wint ook nog een officiële fles Ferrari Formule 1 Trento Doc. Zoals de coureurs die ook op het podium krijgen. De Grand Prix van Frankrijk staat dit jaar niet op het programma. Afgelopen jaren werd er op het circuit van Paul Ricard verreden. Maar dit jaar werd Frankrijk van de kalender gehaald. Van 1950 tot en met 2008 was er altijd een race in Frankrijk. Daarna 9 jaar niet. En in 2018, 19, 21 en 22 weer wel. De Franse krant Nice Matin meldde dinsdag dat Macron het onderzoek heeft toegewezen aan FFSA-president Nicolas Deschaux en Christian Estrosi, de burgemeester van Nice. Het zou niet gaan om een race op Paul Ricard, maar om een nieuw stratencircuit. Weer een stratencircuit. Zitten we daar op te wachten?
Nou, ik zou sowieso wegblijven uit Frankrijk. Ik vind helemaal niks. Vinden mensen niks. Ik vind chauvinistische rare mensen. Dus lekker wegblijven uit Frankrijk. Maar ja, een straatcircuit is altijd...
Ze rijden ook heel vaak links, hè?
Ja, ja. Lekker wegblijven daar. Maar goed, als je dan toch echt terug moet komen, dan maar een straatcircuit of Magny-Cours. Maar dat Paul Ricard, dat is echt drama. Dat geeft helemaal geen show aan de hele Formule 1. Want dat is ook gebouwd. Het heet ook Paul Ricard High Tech Test Track. Nou, dat zegt het al. Het is een testbaan. Ooit aangelegd door Bernie Ecclestone. Bovenop een berg met heel veel ruimte. Dat je kan je verremmen. Je kan eraf gaan en geen schade rijden. Hm. Nou, dan zeg ik degene geen schade rijden die daar wel schade reed. Dus, ja.
Ik wilde net zeggen, heb jij er wel eens schade gereden?
Kop hem zelf al alvast even.
Je hebt geleerd.
Ja, maar ja, dat geeft geen ene actie. Dat hele Paul Ricard. Dus uiteindelijk is het wel een goede zaak dat we daar weg zijn. Maar ik denk dat de Formule 1, ja, een straatcircuit is leuk. Maar ja, welke gaat er dan weer af? Dat blijft altijd de discussie.
Ja, maar een straatcircuit, hoe sta jij erin, Ronald? Als er nog eentje bij zou komen?
Nou, het maakt me op zich niks uit. Op de straat of gewoon een circuit. Ik vind het eigenlijk allemaal prima. Wat ik vooral interessant aan het hele verhaal vind, is dat er dus iemand van een regering gewoon pro-F1 is.
Ja, ja. Dat is positief.
Ja, zullen we daar gewoon een keer misschien een heel klein groen Frans vinkje zetten dan?
Ja, dat binnen Europa. Nou, dat is wel knap.
Linda, maakt Frankrijk kans om nog een Grand Prix erbij te krijgen?
De kalender zit toch al overvol?
Ja, dat is de discussie. Welke moet eraf?
Ja, niet.
Of gaan we rouleren? Dat kan natuurlijk ook nog.
Ik zou graag een Duitse Grand Prix wel weer terug willen.
Ja. Is Le Mans trouwens nog iets voor wat betreft Frankrijk?
Met die hele lange rechtstukken?
Ja.
Nou, Formule 1, Le Mans heeft ook een kleine vorm. Het Bugatti-circuit. Dat is gewoon een leuk circuit. Maar de 24 uur van Le Mans rijdt natuurlijk op het lange circuit van 13 kilometer. En daar wordt echt, dat is echt een straatcircuit. Maar dan krijg je echt topsnelheid, denk ik, van 360 ruim tussen twee vangdelen. Ja, kan wel. Wel gaaf, maar...
Nou ja, wat je net zei, als Macron zich mee gaat bemoeien. Ik bedoel, nou ja, gewoon überhaupt een
president.
Ja,
ik ben niet per se fan van Frankrijk, maar ik bedoel, nogmaals, ik wil het benadrukken. Als iemand van een regering pro is binnen Europa, dan ik zou er gewoon een vinkje op zetten.
Ja. Madrid trouwens is ook bezig, hè? Die zouden hem ook wel graag willen hebben. Het Madrileense IFEMA, een beursinstelling, heeft nu inderdaad ook bevestigd dat er een contract is getekend om de Grand Prix van Madrid te organiseren. Een deel van het beursterrein zou namelijk voor de race gebruikt worden. Verder onthulde het bedrijf dat de Grand Prix 500 miljoen euro per jaar voor de stad op zou brengen. Het gebouw van IFEMA gebruikt zal worden voor de huisvesting van de coureurs. En een gedeelte van het circuit door het gebouw van het bedrijf zou lopen. Was je bekend met deze plannen, Linda?
Nee.
Nee. En überhaupt in Madrid nog een race?
Kijk, als het zo geforceerd is, ja, dan haak ik eigenlijk al van tevoren af. Straten, dat is leuk, maar dit doet me een beetje denken aan vroeger op zo'n parkeerterrein in Amerika.
Rusland, Sochi, dat je ook zo een beetje...
Dat doet er misschien een klein beetje aan denken,
Duidelijk saai.
Spanje heeft al zoiets gehad, Valencia. Ik weet niet of je dat weet, dat is ook zo'n oud terrein. En als je daar nu gaat kijken, dan is het één vallen ghetto-wijkachtig lijkt het, want de muren zijn allemaal beklad met graffiti en de oude Formule 1 curbstones liggen er nog. Alleen het is helemaal vervallen. Ja, ik denk niet dat, als het dan weer na een paar jaar vertrekt, dat heeft geen houdbaarheid, denk ik. Ja.
Kijk, eigenlijk zou de vraag moeten zijn, wil je terugkomen op circuits, ja of nee? Als we gewoon horen welke steden en landen er allemaal iets willen doen, zou op een gegeven moment ook gewoon kunnen zeggen, joh, we hebben gewoon elk jaar 20 nieuwe plekken waar we heen rijden.
Ja,
en dan zien we wel waar we terechtkomen.
Ja, want de vraag stelde jij net ook al, Linda, van welke zouden af moeten? Is er iets waar jullie meteen aan denken van welke race is misschien op dit moment te veel op de agenda?
Ja, de saaie circuits. Ik bedoel, ik vind altijd, bijvoorbeeld Hongarije geeft altijd leuke wedstrijden. Zandvoort geeft altijd leuke wedstrijden. Zo zijn Silverstone, zo zie je, maar altijd leuke wedstrijden. Maar er zitten er altijd een paar bij die minder leuke wedstrijden. Alleen dan ga je precies naar de circuits toe die heel veel geld op tafel leggen om op die kalender te staan. Ja, en dan, daar gaat de Formule 1 nooit aan meewerken. Ja. Want daar heb je het over een Qatar en Abu Dhabi. Nou ja, noem het allemaal maar op in het Midden-Oosten.
Ja, waar flink wat geld achter zit. Komend weekend staat de Grand Prix van Hongarije op het programma. Vorig jaar behaalde George Russell zijn eerste pole position uit zijn carrière op dit circuit. De race werd gewonnen door Max Verstappen, die zich op P10 kwalificeerde. Zelfs een 360 graden spin weerhield de Nederlander er niet van om de winst daar te pakken. Hoewel bij een start vanaf P10 op de Hungaroring een overwinning vaak uitgesloten lijkt. Wij gaan onze prognose erop loslaten. We spelen de koning van de race. We stellen vragen aan onze gasten, maar misschien weet jij het wel veel beter. Linda, Sergio Perez, haalt hij het podium?
Ja, derde. Ja,
zo overtuigd?
Ah ja, toch. Dat moet
eigenlijk zou je moeten vragen, Linda, Sergio Perez, komt u door kwalificatie 3?
Ja. Nou, daar ga ik geen geld op zetten.
Ja. Maar goed, die gaat echt het podium halen dan?
Ja.
Okay.
Hij staat nu ook onder druk, hè? Ricciardo, die zit niet voor niks in die AlphaTauri. Dat is ook een signaal om hem onder druk te zetten door Marco.
Meijnert, op welke plek kwalificeert de nieuwe AlphaTauri-coureur Ricciardo zich?
Ik denk 15e en dan gaat hij punten pakken.
Oké.
Ja, dat gaat gebeuren.
Dit is de laatste keer dat je hier zit.
Ja,
gok ik.
Nou, ik doe altijd gekke voorspellingen. En als het uitkomt, dan ben je een soort van held, zoals Tom Coronel.
Precies, dan ben je deze heel goed.
En de vraag aan Ronald, die we zo'n beetje richting iedere race stellen. Eindigen de beide Ferraris in de punten op zondag aanstaande?
1-2.
Ja. Hoe kijken jullie eigenlijk naar de Ferrari-coureurs een beetje dit seizoen?
Ja, ik ben wel benieuwd wat er achter de schermen gebeurt. Hè? Die twee, die leken zulke beste maatjes. Maar daar speelt onderhuids natuurlijk van alles. En ik ben vooral benieuwd wat Sainz gaat doen dit jaar. Of waar die gaat tekenen, wanneer dat bekend wordt.
Ja. Hoe kijk jij, Meijnert, naar die twee Ferrari-coureurs?
Ik vind Sainz op dit moment beter dan Leclerc. Alleen, de Ferrari heeft wel duidelijk die nummer 1 al een paar jaar geleden aangewezen. Dus ik ben benieuwd wat daar gaat gebeuren inderdaad.
Ja, Leclerc doet op dit moment echt aan overdrijven. Die wil zo graag dat hij meer doet dan dat die auto aan kan. Maar toch worden ze 1-2. Ja.
Praat mee via onze socials of ga naar grandprixradio.nl. Nog een tip voor de echte Formule 1-fans. Want dit weekend is alle actie in Hongarije live te beluisteren op Grand Prix Radio. Met onder andere het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Wil je niks missen? Download dan de gratis Grand Prix Radio-app voor je smartphone of tablet. Of neem Premium BE. Ja, en inmiddels 3 weken geleden was de presentator van Candlelight, Jan van Veen, te gast bij ons hier aan tafel. Droeg een gedicht voor, dat was gerelateerd aan de Formule 1. Na afloop vroeg Jan of jij als luisteraar van F1 aan tafel een gedicht zou willen insturen naar f1aantafel@grandprixradio.nl. Ook Rob van Someren deed een oproep in zijn programma Zomertijd op Radio 10. En wij doen er nog eentje. Hier is Jan van F1.
Een gedicht van Rianne Clairo uit Middelharnis. Afgelopen maandag een oproep bij Radio 10 in het programma Zomertijd. Dat had ik niet voorzien. Jan van Veen verscheen onverwacht ten tonele. Tot verrassing van mij en van velen. Formule 1 brengt aardig wat teweeg. Maar dat ik mocht dichten bij Grand Prix Radio was iets dat mijn verbeelding volkomen ontsteeg.
En dit was Formule 1 aan tafel voor deze week. Ik dank jullie voor je aanwezigheid. Mag jullie allemaal een officiële Formule 1 Ferrari Trento Doc aanbieden. Volgende week zijn we er meer. Dan aan tafel Frans Verschuren, Michel Blekemolen, Nicky Terpstra en Olaf Mol. Overigens is Frans Verschuren genomineerd voor de meest favoriete Nijmegenaar van het jaar. Stemmen kun je nog? Jazeker. Heb je al gestemd, Ronald?
Die denkt, waar moet ik heen?
Actie.dpgmedia.nl. Dit was Formule 1 aan tafel. Redactie Sjaak Beumer. Vormgeving en montage Marnix Vesthuis. En draaiboek en producer Mario de Pizzaman. Mijn naam is Twan van Peperstraat en blijf nog even hangen voor de bonus.
Hadden ze echt niks beters in Nijmegen?
Ja, precies.
Dit is de grootste Formule 1-podcast. Formule 1 aan tafel.
En ondertussen wordt er hier in de Arbeclub van alles mooi voorgezet. Mayet, wat heb je hier voor ons bereid?
Hallo, ik heb voor jullie vandaag Asian salade met skirt steak, KFC. En Asian salade met burrata. Hier heb je nog een bimi met tempura. En kimchi mayo erbij. En hier heb jij zalm maki en kokkia smaki.
En ik hoorde jou volgens mij KFC zeggen. Is dat niet een
concurrent? Ja, dat dacht ik ook.
Ja, dat is Koreaans KFC van Harbour Club.
Precies, ja, dat zal ongetwijfeld. Dit is een stukje beter smaken.
Korean fried chicken.
Yeah. Echt?
Ja,
kijk. KFC. Wow. Ja. Komt daar die naam ook vandaan?
Dat denk ik wel. Ja. Dit is de original.
Uit Kentucky.
Exact.
Dankjewel, hè.
Alsjeblieft. Geniet ervan.
Dank je.
Ja, ik zit nog een beetje na te denken over Nick de Vries. Hoor. Dat moment, dat blijft toch zo raar. Ik bedoel, ja.
Ja, Marco, dat is iemand die ad hoc beslissingen neemt. Hè? Ik had een kennis, die was in Oostenrijk. Die was die donderdag aan het lunchen met Marco. En die zei van, we kijken het aan tot Budapest. Maar Lawson staat klaar om in te stappen. En je ziet wat er nu gebeurt, hè?
Ja. Is het toch sowieso al raar dat je een soort te horen krijgt dat er al iemand anders eventueel klaar staat? Ik vind het gewoon raar.
Ja, wat doet dat met je?
Ja, klaarstaan doet altijd iemand als derde rijder.
Dat is meer gevoel.
Dat is meer dat als je.
En bij voetballen zie je ze zitten op het bankje, maar bij Formule 1 is het toch een soort ander ding, toch?
Ja, het is gewoon de totaal ander. Kijk, met een voetbalteam ben je met een team, maar daar ben je als een individu word je ingeschakeld. Ja, het is heel apart, maar ja, het is toch de wereld van Formule 1. We hebben het vaker gezien. Ik bedoel, uiteindelijk Guido van der Garde heeft het ook zelf meegemaakt.
Ja, maar dat was voor het seizoen en daar is nog een paar miljoen euro over gemaakt. Dus.
Ja, dat was ook heel veel gedoe.
Ja. Tussen. Hoeveel geld ben jij al verloren eigenlijk met het racen?
Ik gelukkig niet, maar er zijn er wel mijn vader die... Dus die vraagt om het bonnetje, dan zegt hij, ik ga toch wat anders doen. Hij zei altijd, had je maar gaan voetballen? Ik zei, ja. Ik zei, maar dat was niet leuk.
Ja, precies. Ruk nog even die pleister erop bij die ouwe.
Let op. Alle gebruik van hetgeen in deze podcast, F1 aan tafel, wordt opgemerkt, is ongeoorloofd. Zonder expliciete schriftelijke toestemming te zaken verkregen van Grand Prix Radio. Met inachtneming van een duidelijke, deugdelijke bronvermelding met link.